Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Katja Verheul. Ze maakt als artistiek archeoloog films en videowerken. Die gaan over de achtergebleven resten uit het verleden die nog steeds een bedreiging vormen. Zo draait het videowerk Red Dust om Franse kernproeven die in de vorige eeuw in de Algerijnse Sahara zijn gedaan. Eerst zweven we langs in 3D ontworpen spooksilhouetten van het landschap en de gebouwen op die plek, opgebouwd uit onheilspellende rode stofdeeltjes. Daarna horen we een Franse veteraan over die geheimzinnige missie, waarbij hij een deel van zijn zicht is kwijtgeraakt. En hoewel de nucleair besmette plek in de woestijn nog steeds is afgesloten, waait het Sahara-zand elk jaar vele kilometers, ook over Europa dus. In de film Mineland gaat het over de vele landmijnen die zijn begraven in de bossen van Bosnië-Herzegovina. In virtual reality beweeg je als kijker door stukken bos die zijn afgezet met linten, langs een mijnenjager en een speurhond, terwijl je hoort dat de drie vechtende partijen uit de burgeroorlog van 30 jaar geleden nu samenwerken om het gebied mijnvrij te maken. Wie denkt dat dit type verontreiniging alleen in verre buitenlanden speelt, heeft het mis. In de film What is Left Behind toont Katja hoe mijnen onder water onschadelijk worden gemaakt voor de kust van Nederland. En tijdens de aftiteling zie je op hoeveel plekken ze in Europese wateren nog steeds aanwezig zijn. Ook werkt Katja op dit moment aan een project over vervuiling van de Nederlandse natuur door het leger. Vreemd genoeg is namelijk 2/3 van het militair oefenterrein in ons land beschermd natuurgebied. Welkom Katja, fijn dat je er bent.
Ja, leuk dat ik er mag zijn.
Je noemt jezelf artistiek archeoloog. Mooie term. Wat versta je daar precies onder?
Iemand heeft dat ooit over mijn werk gezegd. En ik vond het best wel een mooie term, omdat ik hou echt ervan om in het verleden te graven en er verhalen te zoeken die vaak niet meer veel aandacht krijgen, maar wel meer aandacht zouden moeten krijgen. Dat proces van graven in archieven, praten met mensen die bij een bepaalde gebeurtenis waren, dat is een beetje mijn focus en mijn manier van werken.
Ja, dat is het archeologische deel, zou je kunnen zeggen. Ja. En het artistieke daarvan, want dat houdt dus in dat je niet alleen archeologisch te werk gaat of documentair, maar dat er een artistieke laag bij zit.
Ja.
Die heb ik zeker gezien in je werk, daar gaat het niet om, maar ik ben benieuwd hoe jij hem begrijpt.
Ik maak voornamelijk films en ik werk wel vaak met waar gebeurde verhalen, maar ik voeg er vaak wel iets van fictie aan toe of wetenschap. Ik werk met verschillende middelen of visualisaties, dus ook soms met onderzoeksmateriaal van wetenschappers. Maar soms werk ik ook met acteurs en het kan allemaal verschillende vormen aannemen. Dus dat is dan denk ik meer het artistieke gedeelte van hoe vertel je zo'n verhaal naar het nu en hoe kan je er nog iets aan toevoegen om meer duiding eraan te geven.
Ja, want dat is het doel dan inderdaad. Als je de fictie aan toevoegt, dan moet het de werkelijkheid ondersteunen.
Ja, of in Red Dust heb ik dan wel met een archeoloog gewerkt, maar die zeggen vaak iets over het verleden. En ik wou met haar juist naar de toekomst kijken, om deze plek waar die vervuiling nog steeds te vinden is in Algerije, dat zal voor duizenden jaren nog zo zijn. Dus hoe is het als archeoloog in de toekomst als je dat gebied ziet? Van hoe ervaar je dat en wat zegt het over ons mensen dat wij zo met de aarde omgaan?
Ja, en zij zegt dan eigenlijk, je kunt het lezen als een soort monument voor hoe stupide mensen omgaan, ook met de natuur. Hè? Dus koloniale houdingen schaden niet alleen mens, maar ook natuur en landschap. En in die film Red Dust zien we inderdaad ook meteen hoe je die verbeelding inzet. Dus de eerste scènes die we zien zijn een soort 3D software ontworpen gebouwen, landschappen, objecten.
Ja.
Er loopt een vosje door de woestijn. Allemaal opgetrokken uit rode stofdeeltjes.
Ja.
Dat lijkt me ook een praktische ingeving. Want dit is een nucleair gebied. Je mag daar niet filmen.
Dat hele gebied is afgezet en beschermd door het leger. En er zijn wel 10 jaar geleden zijn er onderzoekers geweest. En eigenlijk was het idee dat ze 2 jaar geleden weer gingen. Maar ze hebben geen toegang gekregen.
Okay.
Dus uiteindelijk heb ik met het beeldmateriaal dat zij eerder hebben verzameld, heb ik met een 3D-ontwerper die wereld neergezet van de restanden die je nog steeds kan zien. Want die Fransen hebben die testen gedaan, hebben een deel onder de grond begraven, maar een deel is daar ook gewoon blijven liggen. Dus tonnen met afval en er zijn een paar proeven zijn ook flink mislukt. Dus die zijn dan in de berg gedaan en er kwam lava met radioactief lava uit. En dat ligt daar ook nog steeds. Dus
radioactief lava, dat is wel een nachtmerrie-scenario, lijkt me.
Ja, en het gebied is wel deels afgezet, maar er leven heel veel van nomaden en mensen die niet per se heel veel hebben. Dus die hebben ook in het begin, net nadat het terrein teruggegeven was, of nou, teruggegeven, achtergelaten, hebben zij daar gewoon dingen uit metalen meegenomen, terwijl dat natuurlijk super radioactief nog steeds is. Dus,
wanneer was dit? Wanneer heeft dit plaatsgevonden?
De eerste test waar de veteraan ook aan deel heeft genomen was volgens mij 1961 of 62. Ja, dus echt in de jaren 60, 70. En er waren 4 testen boven de grond en 8 ondergronds in de bergen, waarvan er dus een aantal ook flink mis zijn gegaan.
En hoe weet jij hiervan?
Ik zag op een gegeven moment, het is vaak wel dat ik ook in een krant of in de media iets lees en denk van, oh, dat is best wel interessant. En vanuit daar verder ga graven. En dit was een artikel over, met een hele mooie foto van Lyon, helemaal oranje gekleurd door het Sahara-stof. En daarin werd verteld dat een paar onderzoekers die hadden samples gemaakt van die zandkorreltjes. En daar vonden ze nog steeds nucleaire restanden in van het testen. En het is niet gevaarlijk. De hoeveelheid is niet meer gevaarlijk. Maar ik vond het gewoon heel interessant gegeven dat gewoon zoveel jaar later, dat zelfs nog in het kleinste zandstof dat de wereld overreist, dat daar gewoon nog kleine capsuletjes, tijdcapsules in zitten van die test, van als herinnering. En het was ook interessant dat het dan weer terugwaait naar Frankrijk. Van oké, dit hebben jullie gedaan. En,
het blijft niet daar, in die woestijn.
Nee, het waait de hele wereld over.
Ja, dus, precies. Ja, dat is inderdaad wel de sfeer die ook in zo'n videowerk zit. De achterloosheid waarmee zo'n proef gedaan wordt. En de veteraan die je spreekt, die wist helemaal niet wat hij ging doen. Hij verloor een deel van zijn zicht.
Ja, dat vond ik ook wel absurd. Het was ook best wel lastig om die mensen überhaupt nog te vinden, zeg maar, die veteraan. Omdat de meeste mensen die die test hebben meegemaakt, die zijn of al eerder overleden of gewoon te oud, dat je niet echt makkelijk contact met hen kan vinden. Maar ik had toen via een archief in Lyon van een vredesorganisatie, die heeft zich ook heel erg ingezet voor compensatie voor die veteranen. Wat nog steeds maar een heel klein deel krijgt. Omdat, hoe kan je aantonen dat de kanker die je hebt gelinkt is aan die testen? Dus nu zijn er bepaalde soorten kankers. Als je die hebt, dan krijg je compensatie. Maar dat is dan nog voornamelijk alleen voor de Franse mensen. Niet voor de mensen in Algerije die daar ook hebben deelgenomen aan de test. En daar nog steeds naast leven. Mm. En daar was een lijst met veteranen die erkenning waren. En daar stonden heel veel e-mails. Dus ik heb gewoon iedereen ge-e-maild. Maar het was een lijst uit 2004 en hij was een van de weinigen die reageerde, François, en ik mocht gewoon langskomen. Hmm. Dus dat was wel bijzonder, dat iemand dat nog kon navertellen. Want ik ging er eigenlijk vanuit van, dat wordt best wel lastig om dat nog te vinden. Dat iemand,
Eigenlijk, als je daar begint, begin je met een klassieke documentaire, zou je kunnen zeggen. Je gaat iemand filmen, interviewen, je krijgt een beeld van iemand die daar geweest is en de getuigenverklaring.
Ja.
Op welk moment bouw je dan de rest daaromheen? Hoe is dat gegaan?
Nee, ik begon dus wel echt met die zandstormen en ik heb met heel veel onderzoekers gesproken die echt die zandstormen ook volgen. Want het is een proces dat het gaat terug naar Frankrijk, maar het gaat ook naar Amerika. En die deeltjes, die zandstofdeeltjes, die vallen ook in de oceaan en dat is ook weer goed tegen CO2 in het water. Dus er zijn heel veel onderzoekers die...
Dat is een rare wending.
dat was ook wel interessant, maar... dus er zijn heel veel onderzoekers mee bezig, maar met een hele andere focus. En zij wilden eigenlijk niet geassocieerd worden met die nucleaire deeltjes, wat ik ook wel begrijp. Want zij doen natuurlijk heel serieus onderzoek en ook hoe die zandstormen voor positieve dingen ingezet kunnen worden, zoals met de oceaan. Dus dat was heel lastig. Maar ik vond het wel een mooi gegeven om daarmee te beginnen. Mm. Dus het begon eigenlijk best wel abstract en meer kunstzinnig. Maar toen dacht ik wel, ik wil ook wel echt die veteraan erin hebben of een stem of iets wat dat verhaal kan vertellen. En toen werd het meer documentair en toen heb ik uiteindelijk een residency nog gedaan in Marseille. En daar ben ik in contact gekomen met archeologiestudenten. En ik dacht van het is wel mooi om nog ook een stem, zeg maar, je hebt de stem van de veteraan is eigenlijk een beetje het verleden. Die reconstructie van het terrein is het heden en de stem van de archeoloog is de toekomst.
Ja.
Dus toen ben ik op zoek gegaan naar studenten, naar workshop gegeven en uiteindelijk met een paar gefilmd en
En snap jij zijn houding? Want hij heeft, althans dat werd me niet helemaal duidelijk, is hij Heeft hij hier echt last van, behalve dus dat hij een deel van zijn zicht verloren heeft? Is hij echt aangetast? Je noemde net, heeft de kanker te maken met die proeven die je hebt gedaan? Heeft hij dat? Heeft hij er last van?
Nou ja, dus aan één oog is hij blind. Dus dat vond ik ook wel interessant gegeven dat je dat... Hij keek recht in die ontploffing en daardoor, ja... Zeiden ze eerst van, oh, dat komt door de zandstorm. Maar eigenlijk, ja, wist de oogdokter ook wel van, ja, dat komt gewoon omdat je recht in superfel licht hebt gekeken.
Ja, hij zag een soort gekleurde wolk. Hij beschrijft eerst heel mooi die wolk die hij zag. Dus niet als een regenboog, maar een soort versplinterde kleurenwolk. En daarna heel mooi roze. Maar dat heeft hem dus wel een deel van zijn zicht gekost.
Ja, en uiteindelijk, want dat vond ik ook wel lastig, omdat er zijn zoveel clichéverhalen rond die nucleaire testen, dat ik dacht van ja, ik wil het meer abstract houden en meer op hemzelf gericht. Want uiteindelijk, hij is ook een dochtertje verloren. Die had een hartafwijking bij de geboorte. En zijn zoon heeft ook nog steeds allemaal gezondheidsissues. Dus het werkt ook wel echt binnen zijn familie door qua, ja, gezondheidsschade. Maar ja, hij heeft wel in dat opzicht geluk gehad dat hij niet echt heel extreem ziek is geworden.
Ja. In dit geval gaat het dus niet meer om nucleaire dreiging, laten we zeggen. Dus de stofdeeltjes die eventueel in het zuiden van Europa terechtkomen. Maar dreiging is vaak wel het onderliggende thema van je werk, heb ik het idee. Ja. Het idee dat we niet zomaar iets kunnen doen en denken dat het verleden ons met rust gaat laten. Maar het wordt ons altijd wel weer...
Komt altijd wel weer terug.
Komt altijd weer terug, ja.
Ja, ja.
Waarom is dat een thema voor jou?
Waarom? Ja. Ik weet niet, ik denk, mijn opa was echt verzetsheld. En dus dat is van jongs af aan wel heel veel over de Tweede Wereldoorlog verteld. Dus ik was me daar heel erg bewust van. En mijn vader was geluidsman voor de NOS. Dus ik zag ook gewoon heel veel nieuws als kind, wat je misschien niet per se moet kijken. Maar dat heeft wel altijd voor mij zo'n bewustzijn gecreëerd van, oh, er is oorlog en ellende. En ja, misschien meer dan door mijn opa, dat je gewoon merkt dat dat gewoon nog steeds zoveel invloed had op zijn leven. En misschien ook indirect dan op mijn leven. En ik in groep 1 en 2 kwamen bij mij heel veel mensen uit voormalig Joegoslavië in de klas. En ik merkte gewoon op school, hoorde er echt helemaal niks over. Over die tijd van wat er tijdens die oorlog is gebeurd. En ja, je had wel al die klasgenootjes, maar daar... Ja, je wist wel dat ze uit het oorlogsgebied kwamen, maar daarna hoorde je nooit meer wat er verder gebeurde. Dus eigenlijk een van mijn eerste projecten was ook dat ik naar Kosovo ben gegaan en daar met twee jonge acteurs heb gewerkt. Om te kijken van ja, hoe is het daar? De oorlog was nog redelijk vers vergeleken met de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe is het om daarin op te groeien en wat voor invloed heeft dat? Want wij zien die landen door de media best wel negatief en alleen gefocust op het oorlogsgebied. En is het nu wel veilig? En ja... Dus toen ben ik daar naartoe gegaan, interviews gedaan en een filmproject gemaakt. En ja, dus dat is, ja, ik denk gewoon een beetje uit interesse en gebrek aan kennis dat er echt over is.
Ja,
verhalen.
En dus ook het gevoel, het verleden is iets om van te leren of is gewoon hoort bij wat we nu aan het doen zijn.
Ja, ja.
En zie je dat als een soort van voorspellende waarde? Moeten we lessen trekken uit het verleden of probeer je het vooral te begrijpen?
Ik hoop wel dat we er iets van leren, maar ik denk dat dat best wel lastig is.
Ja.
Om mensen daar echt... Ik denk wel dat mensen het weten, maar het is makkelijk om je daar niet mee bezig te houden. En ik denk ook in oorlogstijd dat je niet... Zoals nu in Oekraïne, dan weet je wel hoeveel er per dag valt qua bommen en dat een tiende ongeveer niet afgaat. Dus dat voor jaren er nog blijft liggen. Maar ja, je bent in oorlog, dus hoe kan je daar nu al mee dealen? Maar je zou eigenlijk verwachten misschien dat zo'n wapenleverancier ook gewoon die rotzooi moet opruimen na een oorlog of zo. Dat er gewoon een deal moet zijn van ja, je hebt het er ook naartoe gebracht. Dus ja.
Zoals je eigen vuurwerk moet opruimen als je het hebt afgestoken. Dat klinkt wel als een ideale wereld die geloof ik niet heel snel bereikt gaat worden.
Nee, ik denk het ook niet helaas. Maar je zou wel verwachten dat er ook meer over na wordt gedacht van oh, misschien een herstelfonds of gewoon ook de schade die aan natuur wordt gedaan en aan landbouw. En ja, het heeft wel een enorme impact. En ik was afgelopen zomer dan in Bosnië voor die VR weer interviews aan het doen. En dan zie je ook gewoon mensen die eigenlijk, die waren dan 18 toen de oorlog begon en nu zijn ze al 30 jaar bezig met alleen maar die mijnen opruimen. En dan denk je wel van ja, het is wel... heel zielig dat het gewoon nog steeds daar ligt en nog steeds zoveel moeite en tijd kost. En alleen maar meer tijd gaat kosten, omdat mensen denken ook van ja, de meeste belangrijke plekken zijn nu wel mijnvrij. Maar ja, er zijn natuurlijk ook genoeg afgelegen plekken waar nog steeds mijnen liggen en slachtoffers vallen. Dus,
en ja. Dat moet echt centimeter voor centimeter gebeuren in immense bossen. Je hebt daar die virtual reality inderdaad film of ervaring van gemaakt eigenlijk. We zien een mijnenjager, heet dat geloof ik, hè, met zijn hond. Ja. Helemaal ingepakt, stukjes bos die afgezet zijn. Waarom heb je gekozen voor alleen virtual reality hier?
Het project is nog in ontwikkeling, dus ik ben nog echt bezig. Maar ik vond het, bij sommige projecten wil je gewoon eigenlijk mensen ook meenemen of zo naar die plek en laten voelen hoeveel moeite het kost. En ik, toen met mijn eerste project ben ik naar een mijnenveld gegaan in Kosovo en eigenlijk is dat nog een beetje in mijn achterhoofd door blijven spelen. En toen ben ik een ander project over gedumpte munitie op zee gaan doen. Maar ik vond het toch gewoon het laatste beetje moet altijd nog met de hand gebeuren, ook op zee. Zeg maar, iemand moet nog letterlijk naar de bom duiken en het onschadelijk maken en naar boven halen. En gewoon het minuscule werk en je moet dan ook zo'n pak aan. Ja. En tijdens een van die bezoeken kreeg ik ook een soort van workshop hoe je dat gaat doen. En ook met die honden, want ze scannen het dus eerst met... grote gebieden kunnen ze ook met drones scannen. Maar als er bos is, dan moet je wel echt met honden. Die kunnen dan al aangeven waar ongeveer iets ligt. En dan ga je echt met... heb je een soort 1 meter 20 bij 50 centimeter. En dan moet je echt met je handen voelen en takken wegknippen met een metaaldetector. En het is gewoon zoveel werk om dat echt definitief schoon te kunnen verklaren. Ja. En ik vond dat gewoon zo, ik dacht van het is... Ik vond het een bijzondere ervaring. Ik dacht van, je hoort wel veel van die verhalen. En het is misschien interessant om dan zelf ook dat proces mee te maken. En dan daarnaast een verhaal te horen van iemand die daar ook heeft gevochten tijdens de oorlog. Want dat is het interessante aan Bosnië. Dat heel veel ontmijners hebben ook tijdens de oorlog die mijnen neergelegd. Dus ze ruimen eigenlijk hun eigen werk weer op.
Dus daar komt jouw idee vandaan. Dat je ook je eigen zooi weer moet opruimen.
Ja,
dus ze weten soms misschien nog wel, hier heb ik ooit iets neergelegd.
Vaak is dat toch in een moment van oorlog. Een zo'n man die beschrijft het ook aan Mier, dat er is gewoon zoveel gaas, zoveel lawaai. En je weet echt niet meer precies, maar ze weten wel ongeveer waar gevechten zijn geweest. Dus waar gevechten zijn geweest. Maar ze doen heel veel historisch onderzoek en ook met lokale mensen om een beetje een soort plattegronden te maken. Maar als je die plattegronden ook ziet, dan denk ik zo, volgens mij moet je echt het hele gebied nog scannen. Want hoe weet je na 30 jaar nog wat er precies ligt?
Ja, en je wilt ook niet risico nemen dat je een vlakje vergeten bent en dat het misgaat.
Ja.
Maar waar ik eigenlijk benieuwd naar was, je wilt dus mensen laten voelen wat voor intensief werk het is en hoe heftig het is. Dat snap ik, maar kan dat dan beter in virtual reality dan dat je bijvoorbeeld zou filmen? Want ik neem aan dat ze nu, as we speak, dat aan het opruimen zijn toch ook?
Ja, ja.
Dat is een continu proces, neem ik aan.
Ja, maar ik denk toch, als je jezelf in dat pak die moeite en dat onveilige gevoel ervaart, dat toch, dat deed wel echt iets met me waarvan ik denk van, dit is wel echt interessant om dat ook een kijker mee te geven, want...
Je bent
als je in
de
bioscoop
dus,
zit, dan zit je op veilige afstand en dan zie je het wel en dan hoor je het wel. Maar als je gewoon ziet, als je gewoon die beweging met die handen maakt op dat op het gras waar het dan zou kunnen liggen.
Ja.
Je moet dan niet te hard drukken, want bij een druk van meer dan 350 gram, dan gaat het af. Dus het is... je moet gewoon zo gefocust zijn om dat werk te kunnen doen.
Ja, dus dat is beter dan een documentaire, omdat jij bent de mijnenjager in dit geval.
Ja, en je krijgt instructies van iemand die dat dan zelf ook opruimt en je hoort zijn verhaal. En vanuit die mijn ontstaat, dan word je teruggebracht naar het verleden als je die eenmaal hebt gevonden. Dus ik vond het wel een nieuwe manier om te werken. En ik vind, VR heb ik nog nooit eerder mee gewerkt. Ik merk toch dat het opent andere deuren en andere ervaringen. En dat wil ik graag verder onderzoeken ook.
Ja.
En ik denk met dit soort verhalen dat het ook echt wel iets extra's kan toevoegen.
En snap je dan ook als iemand zegt, het is de hectiek van de oorlog. We hebben nu, dit is een strijd op leven en dood. Snap je waarom die dingen geplaatst worden en met op welke manier? Dus zo achterloos eigenlijk, zoals wij het noemen. Of puur strategisch en niet nadenkend over Een tijd dat er eventueel vrede is?
Ja, ja, dat, of ik dat nu snap? Of,
ja. Ja, hoe kijk je daar tegenaan? Ook, nee, ook omdat je dus in de huid hebt gezeten, als het ware, van zo'n mijnenjager.
Ja, ja,
dus,
nee.
Dus dan is het een klein stapje naar het zelf leggen van zo'n ding.
Ja, nee, maar dat is ook wel wat ik veel van die mensen die nu de mijnen opruimen heb gevraagd. Van ja, hoe denk je er zelf nu over als je terug de tijd in kon gaan? En dan is het vaak, ja, ik zou het nooit meer doen. Want het zijn gewoon... Ja, het is... Als je geweer hebt, dan is het direct in de oorlog. Maar mijn blijft gewoon heel lang liggen en zorgt voor hele andere slachtoffers. En het is gewoon, ja, het is, alle oorlogswapens zijn rotzooi. Maar dit is wel echt van het naarste soort. En er zijn allemaal verdragen gemaakt, opgesteld om dit te voorkomen. Maar nu zie je dan met Oekraïne dat als er dan weer een nieuwe dreiging is, dat Finland eruit stapt, Polen stapt eruit. En ze gaan dat toch weer leggen. En dan denk je toch wel van ja... Ja.
Er zijn dus blijkbaar altijd situaties waarin mensen denken... ja, maar nu gaat de veiligheid...
Ja, nu hebben we toch weer nodig, ja.
De dreiging is te groot. We, ja, stappen er toch uit.
Ja. Ja, dat is dan toch best wel pijnlijk. Maar dat maakt het, denk ik, thema ook wel weer heel actueel. Van ja, hoe gaan wij om met dit soort dingen? En ja, we denken nog steeds niet... We denken nu van, oké, we moeten onze grenzen beschermen. Maar ja, kan dat niet op een andere manier dat dat niet zo... Ja, zo lang een impact blijft hebben. Hmm. En het is natuurlijk ook met vluchtelingen die dan door die gebieden heen trekken. En, ja.
Want daar gaat het mis eigenlijk, met gewoon burgers.
Ja, de burgers zijn eigenlijk altijd de slachtoffers, ja.
Ja. Mensen vinden altijd een reden om oorlog te voeren, blijkbaar.
Ja.
Vinden ook altijd dat de dreiging voor zichzelf zo groot is dat het moet. Is er een manier om die escalatie te voorkomen? Of om... Want oorlogsrecht is natuurlijk ook iets heel geks,
ja,
eigenlijk.
Ja, dat laat natuurlijk ook nergens op. Nee. En er zijn, welke oorlog heeft geen misdaden? Dat is, ja, ook een beetje, ja.
Ja, boven een bepaalde mate van escalatie heeft oorlogsrecht misschien ook niet zoveel zin meer.
Nee, zeker. Ja, ja. Iedereen, helaas, gaat de grens over, letterlijk, ja, met oorlogsvoeren.
En hoe kijk je in
maar
dat
dan denk
licht...
ik wel van, ja, als er allemaal wetten en regels worden opgesteld, van ja, waarom ben je dan niet verplicht om je daaraan te houden? Toch? Dat is wel, ja,
ja, ja.
Oh, maar nu komt het gevaar naar mij toe. Nee, dan stap ik eruit. Wel, denk van, ja, het is...
Juist voor die situaties opgericht.
Ja, dat je dat niet meer doet. En dat je een ander iets vindt. Een groter hek plaatst. Of misschien meer investeert in mensen die beter over vrede kunnen praten. En kunnen onderhandelen. Want dat wordt dan ook niet echt gedaan. Dus,
ja. Ja, precies. En dus eigenlijk jouw werk moeten we in dat kamp ook wel zien. Dus het bewustzijn voor alle andere tactieken dan die harde oorlog.
Ja. Ja, in dit geval wel met die mijnen. Dat ik denk van, jeetje, dat is gewoon al zo lang... weet je gewoon dat het zo slecht is. En dat alleen maar burgerslachtoffers eigenlijk vallen... en verminkt worden, ja, dat, ja.
Het dient zijn doel ook niet eigenlijk.
Nee.
Of in ieder geval, het heeft hele nare bijeffecten.
Ja, ja. En voor jarenlang, dus ja.
Ja, hoe kijk jij met wat je allemaal weet rondom dit project... naar wat er nu in de Nederlandse politiek gebeurt. Het idee dat we weer massaal gaan investeren in onze eigen defensie. Nou, we komen natuurlijk zo op je nieuwste project, die daar deels over gaat. Maar misschien is nog een tussenstap eigenlijk. Want in Bosnië vertelde men je... ja, leuk dat je hier geïnteresseerd bent en wat hier in de grond ligt. Maar weet je wel dat er rondom Nederland ook van alles nog steeds ligt?
Nee, dat werd niet per se zo verteld. Maar ja, dat... Ik had gewoon ook eerst helemaal niet... Ja, ik wist wel dat er soms wat werd gevonden. Maar eigenlijk is dat dus dagelijks... dat er nog een bom uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog... onschadelijk wordt gemaakt.
Ja.
En...
Maar dat hoorde je daar, toch? Of
ja,
heb je dat verkeerd begrepen?
Daar werd ik me pas bewust van... hey, hoe zit dat eigenlijk in Nederland?
Ja, ja.
En na de Eerste en Tweede Wereldoorlog... waren er gewoon heel veel bommen, wapens over. En ja, op het land kwamen er dus ook... net zoals met die mijnen, gewoon heel veel slachtoffers. Dus op een gegeven moment heeft de regering gedacht van... oké, we moeten er van af. Misschien kunnen mensen het ook weer oppakken, die wapens. En alsnog weer een oorlog beginnen. Dus die hebben ze het allemaal in zee gedumpt op verschillende locaties.
Dat heeft de Nederlandse overheid zelf gedaan?
Ja, maar dat hebben heel veel landen gedaan. Omdat vroeger werd er gewoon niet echt nagedacht over... dat het ook impact heeft op het zeeleven. Dus in de Oostzee liggen ook, de Baltische Zee liggen allemaal chemische wapens. En nucleair afval werd vroeger ook gewoon in zee gegooid bij Spanje. Dus dat heeft Nederland ook aan meegedaan. Dus oh, dat man. Was gewoon een andere mentaliteit. En
weg is weg.
Ja, weg is weg. Uit het zicht is het niet weg. Maar nu met die kabels, boten, vaargeulen en windmolenparken... moet het gewoon opgeruimd worden. En vaak leggen ze het dan nog om dingen heen, omdat het gewoon zo prijzig is om alles weer naar boven te halen.
Mm.
Ja.
Wat we allemaal kennen van onze eigen rommelkamertjes natuurlijk ergens. In plaats van het helemaal grondig uit te spitten, zeg je, ja, nou, dus verschuif ik het een stukje en dan past er nog wel iets tussen.
In mijn kelder ergens. Ja.
Maar ongelooflijk dus dat ook op grote schaal zo gebeurt. En ja, inderdaad met de rest van onze omgeving.
Ja, maar ook van testen. Het leger heeft natuurlijk test ook veel op zee. En we zijn ook in een locatie bij Duitsland geweest, waar ook heel dicht bij de kust nog zo'n dumplocatie is. Maar daar werd ook gewoon door het leger alles afgevuurd in zee. Dus dat ligt er ook nog naast. Ik denk, ja, waarom denkt niemand hierover na? Of is er een manier om dit op te ruimen?
Ja.
Nadat de tests zijn gedaan. Ja.
En inderdaad, What is Left Behind is dan de film die je daarover hebt gemaakt. We volgen een onderzeerobot die de bodem afzoekt. Beelden die worden geanalyseerd. Heel langzaam ontdek je dus dat het gaat over bommen, over zeemijnen. Die liggen dus ook voor onze kust.
Ja, niet per se allemaal zeemijnen, maar in Nederland hebben we in een rivier gefilmd, de Dintel. Dat is een rivier die eigenlijk van de Noordzee naar, volgens mij Breda of zo, verder naar Tilburg gaat. En daar hebben ze ooit niet diep afgegraven. Want nu, volgens mij is het project nu bijna afgerond, maar zijn ze echt 2 jaar bezig geweest om die hele rivier meter voor meter af te scannen. En ja, onder water, sommige zeeën is het in mooi helder, maar in de Nederlandse rivier is het gewoon helemaal vol met drek. Dus je ziet ook echt helemaal niks. Als je die duiker zo, die heeft dan ook vaak een camera op zijn helm om te kunnen zien dat hij hij communiceert dan met een soort control room op de boot. En dan kan hij laten zien wat hij vindt en beschrijft hij wat hij vindt. Maar vaak is het gewoon op het gevoel dat hij ongeveer zo, oké, ik denk dat het dit is. En moeten we het naar boven halen of niet? En vaak is het afval, maar er ligt gewoon ook nog heel veel. En ja, in plaats van dat het in zee wordt gegooid, werd het gewoon in de rivier gegooid. En omdat nu die rivier breder wordt gemaakt, moeten ze voor de zekerheid alles scannen.
Ja.
Omdat je wil niet op een bom varen met je boot. Dus
Is dat nou echt gevaarlijk werk? Gaat het wel eens mis?
We hebben met een team in Montenegro gewerkt en daar had iemand een hartaanval gekregen onder water. Dus dat is wel een andere situatie. Zeg maar, het is niet dat er ongelukken gebeuren.
Niet dat er een bom afgaat.
Zeg maar. Nee, dat niet. Maar volgens mij in Nederland was er ook een ongeluk dat heel veel zand of zo op iemand viel. Terwijl die onder water was, dat iets instortte en dat die... Zeg maar, normaal ben je met 1 duiker onder water, 1 op de boot die echt zuurstof vasthoudt en checkt of alles goed gaat. En 1 iemand in de control room die ook communiceert met de duiker. Of nee, ze kunnen alle 3 met elkaar communiceren. Maar nu was het van ja, eigenlijk is dit dus toch nog onveilig. Want degene die op de kant staat, die moet, als er iets mis is beneden, moet hij heel snel ook naar beneden kunnen gaan. Dus nu was volgens mij dat de regels ook werden aangepast. Want die man was, was heel veel modder of zand op hem gevallen en kon niet meer omhoog. En toen moest 1 iemand naar beneden, maar dat was dus te weinig. En ja, die is dus overleden. Dus het is wel gevaarlijk werk. Maar dat gaat niet in zover. Ik weet niet dat er bommen ontploffen of die mensen zijn echt zo goed getraind. En zijn vaak ook ex-militairen die gewoon dan op land al bommen onschadelijk maakten en nu heel erg fan zijn van duiken. En want er zijn best wel veel bedrijven die dit doen. Zijn allemaal ex-militairen en die gaan dan ook naar Papua Nieuw-Guinea. Of die gaan echt naar bijzondere locaties ook. Zeg maar, Nederland is een beetje hun, volgens mij, de saaie klussen. Maar dus het is wel ook spannend werk.
En dan zou je nog kunnen zeggen dat je, zoals in Bosnië, dat het hoopvol is dat de strijdende partijen, althans de partijen die eerst ruzie hadden, nu samen iets oplossen. Dat vind ik dan nog mooi. Dat is een mooie houding. Aan de andere kant, ze worden ook gewoon weer... Het gebeurt gewoon op grote schaal nog steeds. Zie jij ergens een soort hoop in, nu je al die films maakt en denkt van, laten we dit nou voor de toekomst uitrollen, zodat we er beter mee omgaan? Of?
Ik zou willen zeggen van ja, maar ik merk ook gewoon de bedrijven die we in Nederland spraken, die gaan nu alweer naar Oekraïne. Dat Bosnische, dat is een Noorse ontmijnings- of mijnopruimorganisatie. Die zit er al 30 jaar en die traint eigenlijk alle honden die wereldwijd worden ingezet. Maar die waren ook alweer Oekraïners aan het trainen om daar op te ruimen. Dus dan denk ik wel van ja, het is niet iets wat we snel afleren. En dat, ja, het is iets wat wel, ja, lang blijft. En ik denk misschien juist ook omdat het in Nederland zo lang geleden is, dat, ja, je hoort wel dat er soms in de stad of zo in Rotterdam is er, volgens mij afgelopen zomer waren ze echt al een jaar mee bezig. Onder iemands huis was er echt een enorme bom gevonden. Een hele huis moest afgebroken worden. De hele straat was afgezet. En dan moet nog in een schaal van, ik weet niet hoeveel kilometers, moeten mensen hun huis uit. En want ja, als er iets misgaat, dan wil je niet dat mensen er in de buurt zijn. Mm. Maar dat gaat altijd goed. Maar ja, je bent er gewoon niet echt meer zo bewust van dat het een gevaar is. Nee.
Dus eigenlijk zijn wij super kortzichtige wezentjes als mensen. En zelfs onze bewindvoerders en onze ministers. En misschien wel juist. Ja. We zijn helemaal niet bezig met wat 70 jaar geleden.
Dat zie je met alles, met het klimaat. Dat is ook dat je eerst dacht van oké, nu gaan er echt dingen, stappen worden gezet. Maar nu is dat ook weer allemaal stopgezet. En ik denk van ja, het is wel de wereld waarin we leven. En ja, we zouden er toch iets zuiniger op moeten zijn en meer op lange termijn moeten denken. Hmm. En dat is gewoon lastig. Ik denk vooral voor politiek is 4 jaar... je gaat je niet, als je 4 jaar ergens zit, zorgen maken over iets wat over 70 jaar nog schade kan hebben.
Ja, want dan word je er niet meer op afgerekend.
Ja, dan word je er niet meer op afgerekend. En ja, mensen denken ook niet zo ver. Wat ook natuurlijk, ja, het is ook lastig om zo ver vooruit te denken. Ik weet ook niet waar ik over 70 jaar ben, maar
nee, dat is waar.
Het is toch wel dat je denkt van ja, over je volgende generaties wil je toch niet dat die zo opgroeien in zo'n wereld waar gewoon, ja.
Ja. Is dat ook iets wat je meeneemt, dat menselijke gedrag? Dat gaat misschien voorbij de archeologie, of dan het raakt eraan. Maar de menselijke psyche, zeg maar, die we zijn blijkbaar op de korte termijn ingesteld. Is dat iets wat je meeneemt? Bijvoorbeeld in de casus van het project waar je nu aan werkt. Nederlandse herbewapening kunnen we het misschien wel noemen.
Ja.
Links en rechts is het erover eens, we moeten weer investeren in defensie.
Ja.
Dat betekent dat er miljarden naartoe gaan, dat het allemaal weer uitgebreid wordt. Dat moet geoefend worden.
Ja.
Dus een beetje heel Nederland is oefenterrein, 2/3.
Ja.
Hoe kijk je naar al die ontwikkelingen en wat neem je mee in dat project?
Ik ben met Annika Zwartsloze bezig met een filmproject over Nederlandse oefenterreinen. En ja, het is dus heel interessant dat in Nederland dat 2/3 is beschermd natuurgebied ook. En we zijn nu bezig ook met een veteraan die ook letterlijk vertelt van ja, het oefenterrein, het ziet er niet zo uit als je naar Mali gaat of naar Afghanistan. Maar het is echt meer voor ook het teambeelden en dat je op elkaar van vertrouwen en dat je jezelf test tegen alle elementen, maar ja, vooral dat groepsgevoel en dat je op elkaar kan vertrouwen als je eenmaal in de oorlog bent. En ja, ik denk niet dat je zoiets helemaal kan afschaffen natuurlijk, maar ik denk dat er wordt gewoon zo weinig onderzoek naar gedaan. En natuurlijk is het ook soms wel een luxe positie dat je over de natuur na kan denken, maar ik denk vooral in Nederland van ja, we hebben al zo weinig. En als je gewoon kijkt, want ze gaan volgend jaar, dit jaar, ze hebben een heel groot plan. Een hele mooie titel, maar ik ben even vergeten. Maar het gaat over Ruimte voor Defensie, heet het plan. En ze willen heel erg uitbreiden. En als je dan ziet hoeveel van Nederland al militair oefenterrein is en hoeveel het nog meer gaat worden, dat je denkt, nou ja, is Nederland daar gewoon niet ook te klein voor? En
wat komt er in gevaar bijvoorbeeld? Welke natuur, waarvan denk je, ja, ga daar nou niet?
Ja, het is allemaal beschermd natuurgebied, maar het is gewoon heel veel geluidsvervuiling, milieuvervuiling. En wat we ook met de film willen onderzoeken is dat de schade wordt niet echt onderzocht. Er is een boek uit de jaren 80, Natuur onder vuur, dat eigenlijk een van de weinige kritische onderzoeken zijn. En het onderzoek dat nu gebeurt op oefenterrein, dat is vaak binnenshuis met biologen. En dan gaat het meer over de mooie flora en fauna die je in het gebied kan vinden, wat natuurlijk, ja, in sommige gevallen ook zo is, maar ja, er wordt wel heel heftig getraind met wapens en munitie en ook met vliegtuigen met blusschuim, waar ja, gewoon ook de PFAS, dat is ook super schadelijk. Dus ja, wij in de film gaan wij ook werken met een bodemonderzoeker die voor ons onderzoek gaat doen om dat toch op gang te zetten, want het natuurlijk een heel klein stapje is, maar ja, ik vind het wel gek dat er zo weinig interesse daarin is om dat echt te onderzoeken en te kijken naar die impact. En
zeker omdat het oefenen is. Het is niet dat je acuut moet reageren op een aanval.
Ja.
Het is iets wat te plannen is in principe.
Ja, zeker.
En als je als burger PFAS van een blusschuim ergens in een natuurgebied dumpt, dan krijg je een dikke boete en dan moet je het opruimen.
Ja, terwijl Defensie over alle wetten en regels heen mag. Dus dat vind ik wel zorgelijk. Ja. Ja. En vooral met dat er dan nu zoveel geld in geïnvesteerd wordt, wordt daar ook wel over nagedacht.
Dan heb je dus toch weer dat veiligheidsargument, wat blijkbaar alles van tafel veegt.
Ja.
We hebben dit nodig voor onze veiligheid, dus nu even niet zeuren over de natuur.
Ja, terwijl ik denk, moeten juist zeuren over natuur en kijken of er andere manieren zijn. En ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En als daar niet eens een discussie over is, dan vind ik dat wel kwalijk.
Wat gaan we zien in de film? Want je bent er nog mee bezig.
Ik ben er nog mee bezig. Je werkt dus met een veteraan die nu wel heel interessant. Die is een oud ballet. Is getraind als balletdanser. En heeft filosofie uiteindelijk gestudeerd. En voor Defensie is hij een paar keer uitgezonden geweest. Toen kwam hij getraumatiseerd terug. En nu werkt hij als een soort mentale verzorger binnen. Hij wordt niet volgens mij betaald door Defensie, maar door een andere organisatie ingehuurd als support voor militairen op missies. Dus hij heeft via zijn werk een nieuwe manier gevonden om te gaan met zijn trauma, maar ook anderen te helpen. En hoe hij praat, want we hebben best wel veel met veel veteranen contact gehad, maar voor sommigen is het best wel lastig om dat onder woorden te brengen. En hij is juist heel poëtisch. En dus we gaan met hem filmen op pad en met de bodemonderzoeker. En we gaan ook met iemand die juist het terrein beheert en verzorgt. Dus iemand die op een andere manier ook weer aan het terrein verbonden is.
Wel voor Defensie of gewoon?
Ja, vaak is het gewoon door Staatsbosbeheer. Ja, dus wel iemand die. Want we hebben ook met een vleermuis. Er zijn ook heel veel vrijwilligersorganisaties die op het terrein dan dieren tellen. Of zorgen dat die populaties groter worden. En dus een man die. Ik weet even zijn naam niet meer. Maar die werkt met vleermuizen. En die zegt eigenlijk. Die is eigenlijk voor alle uitbreiding, omdat hij zegt van er komen er meer plekken. Dan moet Defensie meer rekening houden met de natuur. Dus volgens hem is het van dat het eigenlijk heel goed samengaat. Dus dat is ook wel interessant.
Vanwege bestaande regels.
Ja, omdat er juist zoveel regels zijn. Maar ik denk voor vleermuizen ligt dat net iets anders. Want die zitten gewoon in bunkers die teruggegeven zijn aan
de
vrijwilligers, organisaties en aan de natuur. Dus dat is anders dan dieren die midden op het terrein leven.
Ja. En ik kan me voorstellen dat inderdaad die vrijwilligers de kant van de natuur kiezen, om het zo maar even in die tweedeling te zien.
Ja.
Maar bijvoorbeeld iemand van Staatsbosbeheer die dat terrein beheert, hoe zit die daarin? Of zoek je daarin het conflict op? Want ik kan me voorstellen dat zo iemand als burger misschien denkt, dit is nodig. Aan de andere kant, vanuit zijn professie denkt, daar gaat mijn terrein.
Ja. Ja, dat personage zijn we nog een beetje naar op zoek. We hebben verschillende mensen gevonden, maar nog niet echt iemand die het bos beheert. Of die echt een groot terrein beheert. Dus dat kan ik nog niet echt beantwoorden hoe die erin staat. Maar dus net zoals met die vrijwilliger, die heeft ook wel een beetje een positie dat het eigenlijk het leger ook weer bepaalde situaties creëert, waardoor het voor bepaalde dieren dan wel fijn is om op zo'n terrein te zijn.
Ja.
Dat is
een wonderlijke redenatie.
Ja, ja. Ja.
Een beetje parallel aan wat je net beschreef. Hè? Dus dat het Sahara-zand ook iets voor CO2 doet. Dus dat is een soort onverwacht bijeffect.
Ja.
Wat dan ineens nog positief blijkt ook.
Ja. Ja, dus je kan. Ja.
En dan weet je al de fictieve laag, het fictieve element wat je hierin gaat toevoegen?
Ik denk dat het minder fictief wordt, eerlijk gezegd. Maar het is meer hoe de mensen gaan vastleggen en willen de veteraan echt in beweging vastleggen in de oefeningen die hij vroeger deed, maar ook in aanraking van de objecten die er nog liggen. En de bodemonderzoeker is echt meer met haar instrumenten onderzoek aan het doen en die film ook in het lab. En het heeft denk ik minder fictief laagje dan mijn andere films. Ja, omdat het toch misschien ook meer belangrijk is om het te laten zien hoe het nu is en hoe mensen die op verschillende manieren een relatie hebben tot het terrein daarover denken.
Ja. Het is interessant dat het eigenlijk minder archeologisch is in die zin. Het gaat eigenlijk over het nu.
Ja.
Je bent niet per se in het graven in het verleden.
Nee. En dat denk ik wel. Voor heel veel van mijn projecten ga ik naar gebieden in het buitenland. En ik vond het ook wel interessant om een keer te kijken van ja, wat gebeurt er eigenlijk in Nederland? En wat zien we in Nederland hier allemaal van terug? Toch, ja. En het is ook actueler dan andere projecten, denk ik, ja.
Ja, zeker. Is er een verschil aan te merken tussen het historisch bewustzijn en de omgang met onze historische grond hier versus in andere landen? Is dat jou opgevallen?
Dat we op een andere manier met de grond omgaan. Ja, ik denk in Nederland is gewoon alles heel erg goed vastgelegd. Dus als je ergens een huis wil bouwen of zo, dan gaan ze eerst historisch onderzoek doen. Dan hebben ze allemaal mooie luchtfoto's uit Londen, waar dan de Britse piloten die dan naar Nederland vlogen om bommen te werpen. Er is gewoon veel meer materiaal om het te onderzoeken. En in Nederland is het gewoon, ja, je kan pas iets bouwen als de grond schoon is verklaard. Dus dat is in Nederland wel veel strikter.
Ja.
Maar voor de rest weet ik eigenlijk niet zo heel veel per se over Nederlands grond.
Terwijl het me voorkomt, maar corrigeer me als ik het mis heb, maar dat wij historisch gezien niet zo per se heel veel interesse hebben in de bodem. Ik heb misschien meer vanuit regels dan vanuit dat we daar nou groot belang aan hechten of zo. Ik kan me voorstellen dat andere landen meer bezig zijn met wat is de ziel van onze geschiedenis? Waar ligt dat in de bodem? De poëtische kant van de geschiedenis, om het zo maar te zeggen. Ja. Minder dan de procedures.
Ja, in Nederland is me dat niet echt opgevallen. Maar ik denk ook misschien de mensen met wie ik heb gewerkt in Nederland zijn ook vaak ex-militairen die gewoon een beetje rouwdouwers zijn.
Ja,
en niet heel poëtisch over de grond nadenken.
Maar zijn toch een volkje wat vooruit wil, denk ik.
Ja. Hij moet nu wel denken, in Londen of in Engeland heb je een organisatie van veteranen die als soort van therapie gaven zij archeologische grondonderzoek en opgravingen. Dus er is wel misschien iets wat interessant is voor die veteranen om daar ook naar te kijken. Maar,
ook als manier om hun eigen verleden te bestuderen eigenlijk. Ja. In het reinen te komen misschien met...
Ja. Met wat je zelf hebt gedaan en kijken van, ja, wat is hier eigenlijk vroeger gebeurd? Maar volgens mij in Nederland gebeurt dat niet echt. Nee.
Wat zou het ideaal zijn voor jouw film? Zou je die ook politiek willen inzetten? Stel dat die af is, zou je dan willen zeggen van, minister van Defensie, kijk nou eens naar zo'n film en benader het eens vanuit het perspectief van de natuur of de grond? Of...
Ja, het lijkt me wel interessant om juist met dan zo iemand die er zo ver van de kunstwereld staat of andere beslissingen moet nemen, om dan toch... Ja, daarmee te confronteren en te laten zien van... oh, kijk, de natuur moet hier eigenlijk ook een zegje in hebben. En misschien de toekomstige generaties ook. En misschien moet er ook meer onderzoek gedaan worden naar die terreinen. Wetenschappelijk gezien. En dus ik hoop wel dat films soms op zo'n manier toch ook dat soort mensen hun ogen kunnen laten openen. En ik denk dat juist kunst daar ook wel natuurlijk voor is. Maar het zou leuk zijn om te kijken. Ja, we zitten ook wel na te denken, omdat we zoveel contact hebben met veteranen. Kunnen we dat ook niet op een bepaalde manier aan hun laten zien? En dus daar zijn we wel heel erg mee bezig om ook op verschillende plekken werk te laten zien. We hebben ook binnen Universiteit van Wageningen, waarmee we met onderzoeken werken, dat een aantal van haar studenten van Julia Buongiorno, die gaan ook echt onderzoek doen en een essay schrijven en kijken van welk onderzoek is er gedaan. Dus op verschillende manieren vindt er ook nu onderzoek plaats. Dus dat is ook wel fijn.
Ja, en stel dat het niet in die militaire sector terechtkomt bij het algemene publiek, wat hoop je dan dat het effect is? Want wat altijd sterk in je werken zit, is die dreiging die er toch nog is eigenlijk. Ja. Hè, waarmee je eigenlijk zegt, neem dat verleden nou serieus, want het is er. In dit geval is het iets minder verleden, maar is het wat er ook aan zit te komen nog? Is dat gevoel wat we moeten overhouden ook wel aan jouw films? Negeer dat niet?
Zeker. Ja, bewustwording. En ook die terreinen zijn meestal afgeschermd voor het publiek. Dus je kan er niet naartoe. Je ziet niet echt wat er gebeurt. En misschien hoor je soms wat als je er toevallig in de buurt bent. Maar het blijft gesloten. En ook Nederlandse missies. Je hoort zelden daar wat over wat er echt gebeurd is of hoe het voor een veteraan is geweest om daar te zijn en weer terug te komen. Dus ik vind dat wel heel belangrijk om juist die dingen die je misschien niet in de media ziet, toch wat verdieping te geven en meer context. Ja.
Ja, dus de boel open te trekken.
Ja,
eigenlijk
ja.
Ook. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd. Wanneer verwacht je dat het project af is?
Dat is altijd lastig zeggen, maar we hebben nu voor eind volgend jaar dat het af is. En dat we dan gaan we het eerst naar filmfestival sturen en dan hopelijk ook nog exposities. En, ja.
Ja, nou, met een beetje mazzel hebben we tegen die tijd een nieuw kabinet. En is er een defensieminister die kan kijken?
Die kan kijken, ja. Die nodigen we dan uit.
Dankjewel. Leuk dat je er was en succes met de afronding.
Ja, bedankt voor het mooie gesprek. Ja.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan.